When I'm 64. Martijn Brebaert en Martien Dupri, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven naar het pensioen.
Aflevering 70. Jongens waren.
Jongens waren we, maar aardige jongens. Opening van de Titaantjes van Nesquio. En het thema van onze podcast van vandaag. Want ik ben wel heel benieuwd, Martien, als jij nou terugkijkt op jouw jeugd. Zijn er nou keuzes die je met de kennis van nu anders zou maken dan toen? Daar gaan we het over hebben.
Ik weet niet of ik ze allemaal ga vertellen, maar de Teremin gaan we het ook over hebben.
Onder Martineau.
En er wel eens van gehoord?
Nou ja.
Jij wel?
Ja, zeker. Dat moet je blijven luisteren. Ja. Will you still need me? Will you still feed me when
I'm 64? Ja, Martijn, daar gaat hij. Je zit al stuiterend klaar achter de microfoon. Wat heb je meegemaakt?
Ja, nou, ik heb wel een bijzonder verhaal dit keer. Het begint eigenlijk mee dat ik me afvraag... Zegt de term strandbeesten jou iets?
Als kunstwerk, ja zeker.
Van Theo Jansen. Ja, leuk dat je dat kent. Het zijn voor de mensen die het niet kennen... Het zijn gigantische, kinetische kunstwerken eigenlijk... die zichzelf bewegen door allerlei ingenieuze systemen.
Elektriciteitsbuis elkaar
ja, met PVC-buis en zo. En door windkracht bewegen. Is prachtig gezicht. Ik kan eindeloos kijken op YouTube ook. Over het strand bewegen ze. Nou, ik had voor mijn verjaardag, heel slordig, ik weet niet eens meer van wie. Misschien was jij het wel. Maar ik heb een bouwpakket zo'n strandbeest gekregen. En daar zijn er best veel van. Maar dit was een bouwpakket wat goedgekeurd is door Theo Jansen. Waarmee de prijs vervijfvoudigt. Maar dat was dan ook echt wel een bijzonder ding. Dus, ik verheugde me daar al lang op. En verleden week... hadden we een avond vrij, Annemarie en ik. Dus we dachten, weet je wat, we gaan aan dat strandbeest beginnen.
Ja.
Dus net zoals bij een IKEA-pakket, weet je wel, een gebruiksaanwijzing.
Uitstallen.
Eerst alle onderdelen uitstallen. En verdomd geloof het of niet, maar bij de eerste instructie ontbrak een onderdeel. Namelijk een soort rubber buisje, wat echt nodig was.
Ja,
dus we konden niet eens aan beginnen.
Een vrije avond.
Ja, was echt een enorme desillusie. Want we hadden al een plek vrijgemaakt in de boekenkast, weet je wel. Ik was er helemaal klaar voor. En op die doos stond eigenlijk alleen maar één e-mailadres.
Yeah.
Dus naarmate ik er langer over nadacht, kreeg ik steeds meer de pest in. Ook omdat het best duur was. Ik denk, nou weet je wat, ik stuur gewoon een e-mail. En ik doe gewoon net alsof ik dat aan Theo Jansen, de kunstenaar, richt. Dus ik had een e-mailtje gemaakt. Beste Theo Jansen, zus en zo. We zijn fans, we hadden ons op verheugd enzovoort. Stond er helemaal klaar.
Wat
moet je voorstellen. Zoiets heb je misschien in je eigen atelier ook wel eens gehad. Een bepaald onderdeel. Dus ik heb dat opgestuurd. De volgende ochtend, Martien.
Ja.
Bericht van Theo Jansen.
Kijk.
Hallo Martijn, en wat sneu dat je mijn ding niet kon maken. Want ik heb begrepen. En als je me nou even precies zegt wat je nog nodig hebt en je geeft je adres, dat heb ik volgens mij nog wel. Dus dat stuur ik je dan op. Nou ja, dat vond ik al fantastisch.
Dat is wel heel bijzonder, ja.
En de volgende dag, envelop in de brievenbus, getekend door Theo Jansen met de missende onderdelen.
Maar je had wel alles. Maar je had je alles ook uitgestald toen. Dat je niet nog een keer weer.
We hebben alles. In eerste instantie denk je van ik moet overal kijken. Dus ik ben al een uur aan het zoeken geweest. Ja. Het moet ergens liggen, maar het zat er echt niet in. Maar ik vind het zo'n mooi voorbeeld in deze tijd dat je zo. Want het is natuurlijk inmiddels een zeer beroemd kunstenaar geworden.
Ja.
Dat hij gewoon zelf de mail beantwoordt en een envelop schrijft. En dat hij dat echt waanzinnig leuk. Dus we gaan hem nu helemaal mooi maken. En dan stuur een mooie fotootje. Of misschien een filmpje. Want zelfs die kleine kunnen zichzelf in beweging stellen.
Oh ja?
Ja. Ja.
Oh, dat is wel leuk, ja.
Ja, en die, nou ja, dat zal ik dan naar Theo Jansen sturen. En jij dan, Martien?
Nou, we gaan het even hebben over wat jij ook nog hebt meegemaakt. Je hebt een bootje gekocht.
Dat klopt.
En daar, die lag in Aalsmeer, die moest naar Rotterdam. Daar hebben we eerst mee proefgevaren. En vervolgens, wij hebben hem samen naar Leiden gebracht.
Ja, jij was zo lief om mij bij de eerste tocht te vergezellen.
Ja. Maar hoe is het tweede deel gegaan dan? Heb je daar iets meegemaakt?
Nou ja, ik heb natuurlijk. Er komt ontzettend veel informatie op je af. Ik kwam nog bij dat jij duidelijk in jouw, hoe zou ik het zeggen, hometown, alles daar in Aalsmeer en in omstreken heeft herinneringen aan jouw jeugd. Dus er kwam ongelooflijk veel informatie. Maar ook wat die boot betreft. Een heel klein bootje, maar toch. Als je voor het eerst vaart, dan moet je allemaal. Nou goed. Binnenvarend in Leiden, passantenhaven, hartstikke leuk. We hadden daar een hotelletje geboekt, allemaal prima. Volgende dag weg, ging allemaal goed. En varen. Met die helmstok, denk kijk mij even. Op een gegeven moment varen we een stukje langs de Vliet daar. En daar ligt daar een boot kennelijk in de vaargeul. Ik denk, wat ligt die daar wonderlijk? Ik zeg, daar moeten we links omheen. Wij komen daar dichterbij. Best wel een grote boot. Hè? Ik denk toch wel ja, zo twee keer zo groot als Norrie. En Norrie is
6 meter.
Ja. Nee, we komen dichterbij. Er staat een vrouw met twee armen staat te zwaaien. Wat is er aan de hand? En te schreeuwen, maar kon niet verstaan. Dus wij nog wat dichterbij. Ja, we hebben motorpech en we zijn stuurloos. En kunnen jullie ons eventjes naar dat restaurant slepen? Dus ik dacht, oh nee, heb ik dat de eerste dag op zo'n boot. Maar ik begrijp wel dat je in die watersport, je zegt geen nee dan. Hè? Dat kan eigenlijk niet. Dus ik wist dan ook nog wel dat je dan niet met als een auto sleept. Maar die schepen naast elkaar, zal ik maar zeggen. De zijkanten tegen elkaar aan.
Daar zou ik nou weer niet op gekomen zijn.
Dat had ik in de boekjes gelezen. Ja. Dus Norrie moest vreselijk zijn best doen om die boot van haar naar de kant te krijgen. Inmiddels was bij dat restaurant stond politie klaar en brandweer helemaal in speciale gele
voor jou.
Pakken. Nou ja, die hadden dus de melding gekregen dat er ergens een brand aan boord van het schip was. Helemaal niks aan de hand. Maar jongen, ik was blij dat we uiteindelijk weer wegvoeren. Want dat was toch wel, voor een eerste dag was dat wel een heftige ontgroening, moet ik zeggen. Maar goed, het is allemaal goed gegaan. Hij ligt nu bij Annemarie aan de boot, vast.
Jawel.
Nou ja, dus dat was het. Maar zeer bedankt voor jouw...
Nou, heel plezierig om te varen. Prachtig
weer. Nautische hulp.
Ja.
Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Idema een brief aan haar vader Martien. Vandaag de brief van woensdag 17 juni.
Hi pap. De mooiste gesprekken ontstaan vaak als twee mannen van een zekere leeftijd terugkijken op de keuzes van twee jongens van een jaar of 20. Daar zitten jullie. Jij en Martijn en dan begint het. Jij vertelt over je jaren bij de Rotary, over vergaderingen, commissies en goede doelen waarvan je destijds dacht dat ze de wereld zouden veranderen. Martijn over de zaterdagen die verdwenen in een kelder waar een bandje repeteerde dat het volgens jullie absoluut zou gaan maken. Met de kennis van nu zouden jullie sommige keuzes waarschijnlijk anders maken. Misschien wat minder vergaderen, misschien wat minder lang discussiëren over de perfecte gitaarsolo. Misschien wat meer slapen, misschien wat minder bier, al weet ik dat laatste niet helemaal zeker. Ja, als psycholoog vind ik het fascinerend hoe mensen terugkijken op hun leven. We doen dat namelijk bijna altijd met de kennis van nu. De kennis van de jaren die volgden. De kennis van wat werkte en wat niet. De kennis van liefdes die bleven en liefdes die vertrokken. Van banen die tegenvielen en dromen die onverwacht uitkwamen. Maar dat is natuurlijk vals spelen. Want de jongen die jij toen was, beschikte helemaal niet over die kennis. Die jongen deed maar wat. Net als Martijn. Net als ik. Net als mijn kinderen straks. En misschien is dat wel precies de bedoeling. Want als je alles van tevoren zou weten, zou je waarschijnlijk een veel verstandiger leven leiden. Maar ook een veel saaier leven. Dan zou jij nooit bij de Rotary zijn gegaan. En had Martijn waarschijnlijk nooit eindeloze uren in die kelder doorgebracht. Dan waren er veel minder verhalen geweest. En laten we eerlijk zijn, niemand luistert geboeid naar een verhaal dat begint met: ik maakte uitsluitend verstandige keuzes. Dus als ik naar jullie luister, hoor ik eigenlijk geen spijt. Ik hoor vooral plezier. Plezier over de omwegen, over de jeugdzonde. Over alle tijd die misschien niet nuttig was, maar wel waardevol. Want met de kennis van nu weten jullie iets wat die jongens toen nog niet konden weten. Dat een goed leven niet bestaat uit foutenloze beslissingen. Maar uit herinneringen die de moeite waard zijn om nog eens op te halen. En gelukkig hebben jullie daar inmiddels een indrukwekkende verzameling van. Kus!
Ja, Martien, keuzes, beslissingen uit onze jeugd, gehouden tegen de kennis van nu.
Mm-hmm.
Een beetje moeilijk dat eikpunt, want die kennis van nu had je toen natuurlijk niet. Maar zijn er beslissingen, wat Marijn zegt, is dat we nergens spijt van hebben. Dat vind ik in de eerste plaats wel een interessante. Zijn er beslissingen waar je spijt van hebt?
Er zijn wel besluiten en beslissingen van later, zeg maar na mijn 50ste, waar ik spijt van heb.
Mag ook.
Maar nee, daarvoor niet, nee. Maar wij maakten ook niet zoveel, ja, jij misschien wel, maar ik niet. Niet zoveel bewuste keuzes.
Ja, dat zeg jij, maar ja. Ik vraag me af of dat waar is. Je nou ja, op een gegeven moment, ik weet niet hoe het bij jou thuis ging, maar ja. Je hebt er toch ook voor gekozen dat je naar het Atheneum ging. Of misschien zelfs wel dat je naar het HWC ging. Of ja. Dat bepaalde mensen je vrienden werden. Of dat je accordeon wilde gaan spelen. Of overkwam jou dat allemaal?
Dat overkwam je toch allemaal wel. Kijk, mijn moeder wilde heel graag dat de kinderen, zoals dat toen nog heette, naar het lyceum gingen. En de eerste is dat ook gegaan, dus de oudste broer. En de tweede heeft mijn vader doorgedrukt in dat hij naar de tuinbouwschool ging. Want mijn vader had een kwekerij, dus de kinderen moesten eigenlijk bij hem komen werken. En de derde mocht ik, ik kon gewoon naar het Atheneum of naar
maar omdat jij dat graag wilde. Ik bedoel, het is niet zo dat jij doorgaan rozenkweker wilde worden. Je wilde liever naar...
Nee, ik had helemaal geen... Ik moest naar school, dus dan was het HWC, of toen heette het nog anders. Maar dat was een logische keus. Maar naderhand... Wij hadden het natuurlijk verpletterend gemakkelijk, vind ik, ten opzichte van de huidige jeugd, 18-jarigen. Het maakte allemaal niet zoveel uit wat je ging doen. Wij wisten zo zeker, het kwam toch uiteindelijk wel goed en je ging wel verdienen en... Iedereen verwacht ook eigenlijk dat je wel meer ging verdienen dan je ouders. En dat je verdere reizen zou maken dan je ouders. En duurdere vakanties zou gaan doen dan je ouders.
Ja, maar ik ben eigenlijk
het
meer naar...
Het succes zat eigenlijk al ingebakken.
Naar de kleinere beslissingen op zoek. Ik bedoel, ik heb wat Marijn ook vermeldde. Ik weet niet of je kan zeggen dat je er spijt van hebt. Maar achteraf denk ik wel... Holy fuck, hoeveel vrije zaterdagen heb ik niet opgegeven... om daar in dat jeugdcentrum met die band te spelen.
Ja.
Maar het is ook, denk ik, toch wel een keuze. Je zegt, oké, we willen dat soort muziek gaan spelen. Weet je wel, een beetje alternatieve popmuziek. We hadden ook een coverband kunnen maken.
Ja.
Nou, jij hebt een korte periode gehad... dat je in een soort Shoes for Christ-achtige bubbel terecht kwam. Dat zijn toch ook wel keuzes. En ook keuzes om daar...
Je was de tijd misschien wel kwijt, maar het had allemaal geen consequenties.
Nou, voor mij wel. Ik moest toen echt niks van jou weten. Omdat je zo in een andere bubbel zat als ik.
Dat was je leven niet minder van geworden of meer. Maar wij konden heel makkelijk allemaal overstappen en zo. Ik denk dat de tegenstellingen
nu groter zijn?
Veel scherper zijn.
Oh ja, en, denk je dat?
Nou ja, sowieso zijn die bubbels, die zijn natuurlijk... Je hoeft maar ook onze eigen podcast terug te luisteren. En je hoort dan dat... Zeg maar de havermelk-elite en de gewone melk in de koffie-elite, zal ik maar zeggen. Dat zijn werelden die helemaal van elkaar gescheiden zijn.
Ja, en toch denk ik ook dat je dat nu zegt met de kennis van nu, of in ieder geval terugkijkend als je 70 jaar bent. Terwijl in mijn tijd, nou hoe oud was ik, 14 of 15, de tegenstelling tussen de vuurbaak en de baaiers bijvoorbeeld... Andere brommers, andere kleding, andere alles.
Wij hadden andere scheidingen. Dus sowieso naar geloof. Dus in ieder geval naar kerk waar je ouders naartoe gingen. En dus de gereformeerden, de hervormden en de katholieken of niet-kerkelijken. Dat waren natuurlijk allemaal aparte werelden. Maar ook MAVO en Atheneum lag natuurlijk ver uit elkaar.
Zeker.
En... Er waren toen nog geen MAVO... afdelingen, heet dat zo? MAVO-scholen?
Nee, was er niet.
In scholengemeenschappen. In de scholengemeenschap had je de HAVO, Atheneum en gymnasium.
Ja, ja.
En dat maar was allemaal strikt gescheiden.
Ja, maar ik kan me niet meer exact... maar er moet een moment geweest zijn dat ik gedacht heb... als ik dan een brommertje wil, dan wil ik een Mobulet.
Ja.
Of een Poeg. Maar geen Kreidler.
Nee, maar dat kon ook niet. De Kreidler hoorde bij de technische school.
Maar dat dus. Ja. Dat zijn natuurlijk wel toch echt wel ook wel...
Nee, maar ik zie jou nog niet op de technische school zitten.
Nee, maar je bedoelt, het was zo verzeild... dat als je op het Atheneum zat, dan sprak het vanzelf... dat je ook op een mobiletje ging rijden. Ja, dat is misschien
wij
wel
liepen
waar.
Toch geen van alle in dure merkkleding?
Nee, nee.
Dat was ondenkbaar.
Ja, ja.
We hadden wel zo'n jongen die, hoe heette die, Ali Bassi of zo, die in de mode terecht is gekomen, die in een soort gewaden rondliep op school.
En dat was allemaal... er ook uit, toch?
Nou, weet ik niet.
Accepteerden we dat?
Ja, dat werd wel geaccepteerd. Ja, dat was natuurlijk weer kunstzinnig. Dat ging wel.
toch kan je niet zeggen dat wij nou in dezelfde bubbel zaten. Later nee. natuurlijk wel, dankzij nee. het cabaret, maar...
Mijn... Kijk, ik werkte... dus jij... Hoe heet dat? Jij zat te repeteren met de band.
Ja.
Maar ik werkte op donderdagmiddag, donderdagavond, vrijdagmiddag en zaterdag. Elke week in de Kinkerstraat in Amsterdam, achter de toonbank. En... Nou, daar voelde ik me op zich prima bij.
Maar dan hark je toch ook wel een behoorlijk bedrag bij elkaar, ja. of niet?
Ja, zeker.
Mijn maar spaarde je dan? Nog zo'n keuze?
Nee, helemaal niet. Dus, dat was om inderdaad de rekening van het hert, dorstige hert, in de Dorpstraat te kunnen betalen.
Nee, maar daar heb je weer zoiets. Daar zat ik dus nooit.
Nee.
Ik zat in de baaiers.
Ja, daar moest je dus inderdaad ook wel geld hebben natuurlijk.
Ja.
Dus dat was wel een verschil.
Ja.
Dus dat... Maar... Ja, we kwamen elkaar ook niet tegen.
Nee, we kwamen elkaar ook echt niet
maar
tegen.
Dat was,
we zaten ook in verschillende klassen toen.
Maar
natuurlijk.
Ik was geen keuze. Het was niet een keuze van ik wil niet bij die bubbel horen. Of je zat gewoon in een bepaalde bubbel. En dan. Maar de keuzes daarna. Dus wat zal ik gaan studeren? Wat geeft mij. Bij jou heeft dat natuurlijk bij het conservatorium. Dat is een heel bepalende keuze. Maar voor de rest konden wij natuurlijk eigenlijk alleen maar kiezen uit hele algemene faculteiten. Hè? Dus je ging talen doen of rechten of als je al ging studeren. Ik ging dan niet studeren. Maar we waren ook helemaal niet, dat had ook geen consequenties. Want we wisten toch dat het allemaal wel goed zou komen.
Ja, dat laatste weet ik niet helemaal of dat waar is. Op het moment dat je naar het conservatorium gaat, dan heb je misschien toch wel...
Nee, dan heb je ook gekozen voor onzekerheid.
Ja, Of voor het podium, of en dat was
leraarschap,
vrij snel duidelijk
ja.
dat er bij mij niet in zat. Maar ik heb een tijdje getwijfeld tussen leraar Engels of conservatorium.
Ja, ja.
Dat voelde voor mij wel echt als twee totaal verschillende werelden. Dat vond ik best een lastige keuze om te maken.
Oh ja, ja, ja. En toen kreeg er schieten mij allemaal namen van docenten Engels te binnen... waarvan ik denk, godzijdank heb je dat niet gedaan.
Nee, en uiteindelijk ben ik natuurlijk Veninga. Als muziekdocent... gewoon zat ik gezellig naast de Engelse docent... denk, ja, hoe anders is het nou eigenlijk? Maar bijvoorbeeld de militaire dienst bijvoorbeeld... ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat bij jou zat. Jij bent nooit in dienst geweest, toch?
Nee, ik ben afgekeurd op het feit dat ik niet homoseksueel was. Will you still let me? Will you still feed me? When I'm 60?
Dit goed, je bent afgekeurd op het feit dat je niet homoseksueel was.
Ja, ik was bij de keuring en toen kreeg ik de vraag of je naar Duitsland wilde en de officiersopleiding wilde doen.
Ja.
En ik had gezegd, ja, dat vind ik wel prima. En nou ja, wat te nemen gedaan natuurlijk in de A-kant. Dus nee, het was buitengewoon interessant.
Ja.
Ik had erin gezet dat ik dat niet met een wapen in de hand wilde doen. Omdat ik doodsbang was dat die kogels aan de achterkant uitkwamen. Ja. Dat ik dat niet zag zitten. Maar administratieve dienst of... zegt u maar wat ik moet doen. Ik vind het prima. Ik kan in de keuken staan, kan op kantoor gaan zitten. Als ik maar niet het slagveld op hoef. Nou, dan kreeg ik een buitengewoon positieve beoordeling. Sympathieke, voor het vaderland kiezende jongen en zo. Een geweldig rapport kreeg ik. Dus ik dacht, oh, wat heb ik niet stom gedaan.
Ja.
Want mijn broer was afgekeurd op S5.
Ja.
Maar ik kreeg dit. Dus toen kreeg ik een paar maanden later... Dus terwijl ik had ondertussen een baan aangenomen na het ateneum... om de tijd uit te zitten tot ik in dienst moest. En toen kreeg ik een briefkaart. Gewoon een open briefkaart. Niet eens een brief, een briefkaart. En daar stond op dat ik wegens moeilijke indeelbaarheid... niet hoefde te verschijnen. Ik was ingedeeld bij de BB, heette dat toen.
Joh, wat een verhaal.
En hoe kwam dat? Wij zijn we hebben een jaar later geboren. Maar 1956 was het allerlaatste jaar... dat moet je denk ik 18 jaar verder tellen... maar was het allerlaatste jaar dat de administratieve dienst... was voorbehouden aan mensen met een homoseksuele aard.
Oké.
En omdat ze die bij mij niet hadden vastgesteld... was ik moeilijk indeelbaar en kon ik thuis blijven.
Goh.
Dat was heel apart.
Ja, ik kreeg een vergelijkbaar briefje. Maar bij mij hebben ze dus tijdens de keuring... hebben ze ontdekt dat ik een ruis op mijn hart had, soufflé au cœur. Maar ik heb dus ook een fout gemaakt. Heb ik geloof ik wel eens verteld in de podcast. Maar op zichzelf wel een leuk verhaal. Ik vond die keuring verschrikkelijk. Al die graag vechtende jongetjes in hun onderbroeken om je heen. Maar er was één onderdeel wat ik wel leuk vond. Misschien weet je het nog. Maar dat was die morsentest. Mm-hmm. Kreeg je 3 letters in een grote zaal. Ging steeds sneller. Het enige wat ik leuk vond. Dus ik wilde dat zo goed mogelijk doen. En toen was ik klaar. Toen keek ik om me heen. Was de hele zaal leeg.
Ja.
Dus ik was daar een van de laatste.
Die gewoon praktisch goed gedaan.
En toen kreeg ik na de hand... kreeg ik een berichtje. Ja, we hebben de souffloqueur of de ruis op het hart ontdekt. Maar geen enkel probleem, want bij de indeling is daar al rekening mee gehouden. Dus het was duidelijk dat ze voor mij een Marco, hoe zeg je dat, Marconist positie hadden of zo.
Niet in de blaaskapel?
Nee, want ik was dus eigenlijk gewoon goedgekeurd.
Ja.
Maar toen heb ik dus via onmisbaarheid bij het onderwijs, omdat ik toen muziek ging studeren. En toen waren er nog te weinig muziekdocenten. Dus de door jou genoemde Huizinga heeft nog briefjes ondertekend aan de minister, weet ik veel hoe dat gaat, minister van Defensie of Martijn Breebaard buiten de dienstplicht gehouden kan worden, want hij is nodig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ook nooit in dienst geweest. Maar nog een dingetje, Martijn,
slap je
wat ik me toen hierover nadacht. We zijn ook wel ontzettend braaf eigenlijk geweest in onze periode, toch?
Wij
ik denk dat er
braaf.
Ook mensen zijn aan die, als je dat vraagt, zouden kunnen zeggen van ja, daar hebben we toch echt verkeerde vrienden zijn we tegengekomen. Of daar ben ik coke gaan gebruiken, wat ik beter niet had kunnen doen. Ja, misschien zijn er geheimen die wij niet van elkaar kennen. Maar ik heb dat soort spannende fouten afslagen niet eigenlijk.
Ja, ik vraag me af. Nee, goed. Ik vraag me af of het braaf is. Het heeft er ook iets mee te maken dat wij al heel jong heel erg zelfstandig waren. En de consequenties van eigen, daden zelf moesten dragen. Dus ik ben regelmatig dronken naar huis gereden op de brommer en naderhand dronken in een auto. Dat je denkt, ja, dit moet je niet doen. Maar ik had ook niet bij mijn ouders aan hoeven komen om te vragen of ze daar kwamen helpen of zo.
Nee.
Maar echt besluiten die zelf. Dus je nam ook zelf het besluit om niet meer ergens naartoe te gaan.
Het grappige is, er zijn natuurlijk best wel veel verschillen tussen jou en mijn bubbel. Maar ik heb het idee dat die verantwoordelijkheid van de ouders, dat wel hetzelfde is.
Ja.
Hoe dat bij jou ging en hoe dat bij mij is gegaan.
Ja.
Dat is eigenlijk toch wel heel mooi hoe dat dan werkt.
Nou ja, dat kon je ook zien dat jouw ouders hadden natuurlijk, net zoals andersom mijn ouders of de ouders van Marianne, gewoon contact met elkaar.
Ja.
En respect over en weer. Ja. Altijd. Dat is heel anders dan tegenwoordig.
We still need me, we still need me. When I'm 64, when I'm 94.
Later dus echt 30 plus.
Ja.
Daar heb ik wel bewuste keuzes gemaakt. Maar het gekke is dat... jij weet, Marianne en ik hebben nooit verkering met elkaar gehad.
Nee.
Hè? Wij zaten met elkaar, we kenden elkaar wel. En we zaten met elkaar te eten. En Marianne die was op zoek naar een woonruimte. En wij waren, behalve vrienden, waren wij niks van elkaar. En toen zei ik tegen Marianne, maar waarom gaan we dan niet samen wonen? En dat...
Nou, dat lijkt me nogal een keuze.
En dat hebben we dezelfde avond gedaan, ja.
Ja.
Dat is dus, dat is inderdaad 50 jaar, bijna 50 jaar geleden. 45 jaar wonen we geloof ik samen, zoiets. Dus dat is... En naderhand heb ik heb wel eens een keer een bedrijf zo gekocht. Ik heb zo een huis
Maar
gekocht.
Nog even terug hierna, want van jou op een bepaalde manier verbaast het me meer niet. Maar was Marianne niet totaal in shock? Die had ook meteen iets van, oh ja, laten we dat eigenlijk maar doen.
Marianne is een diep geworteld besef van, ik kom dan misschien wel uit een ambtenarengezin, maar daarom hoef ik me niet zo te gedragen,
denk ik.
Die kon daar goed mee overweg.
Okay.
Toen ik was natuurlijk gewoon belastingadviseur.
Ja.
Ik was net toegetreden tot een maatschap van registeraccountants en belastingadviseurs. En toen kwam op mijn pad een klant die zei, wil je mijn bedrijf niet kopen?
Ja.
Het was een Schiphol taxibedrijf. En toen heb ik gedaan. Diezelfde dag ook dat bedrijf gekocht. En toen kwam ik 's nachts thuis, om 1:00 of 4:00... want toen moest in het taxibedrijf altijd ontzettend veel gedronken en gefeest worden. Toen kwam ik om 4:00 's ochtends thuis en maakte Marianne wakker. Ik zeg, je dacht dat je getrouwd was met een belastingadviseur, maar dat blijkt een taxiboer te zijn.
Maar hoe kreeg je dat financieel
rond? Marianne zei...
Oh, sorry,
Marianne zei, en denk je dat je daar gelukkig van wordt?
Ja.
En draaide zich toen weer om.
Prachtig.
Dus dat, en dat is ook goed gegaan. Nee, hoe kreeg ik dat financieel?
Ja.
Dat was heel makkelijk. Dat moest 100% gefinancierd worden door de Nederlandse Middenstandsbank. Zo heette de ING toen nog, de NMB. En daar kwam ik binnen en die mensen zeiden, ja,
als u laat lopen wat u heeft als belastingadviseur, wat u gaat verdienen en thans verdient hiervoor, dan ja, u zult het dan wel beter weten. Oh. En kreeg in één keer, dat was veel geld hoor, wow, kreeg in één keer de koopsom gefinancierd.
Zo.
Dus dat, maar naderhand heb ik wel meer besluiten genomen. Sorry, dat is de vraag aan jou.
Ja. Ja.
Naderhand, ik heb wel meer besluiten genomen, hoe zeg je dat, impulsief. Dat is altijd eigenlijk goed gegaan. Ik kan me niet herinneren dat dat ooit fout heeft uitgepakt. Naderhand ben ik gaan wikken en wegen. Zal ik dit wel, zal ik dat wel niet? Werf in Roemenië, zal ik dat nou wel of niet overnemen? En dat is eigenlijk allemaal, dat zijn allemaal foute beslissingen geweest achteraf. En, maar jij bent natuurlijk, jij denkt meer na over je besluiten. Of je bent je meer bewust dat je een besluit neemt misschien.
Ja, misschien wel. Het grappige is, ik zit nu meteen te denken aan, dat zijn toch de grote dingen, hè, dat je voor het eerst een huis koopt. Dat heb jij natuurlijk ook meegemaakt. Of voor het eerst een auto, dat was dan weer wat minder. Maar die boot, waar ik jarenlang met ongelooflijk veel plezier gewoond heb op de Prinsengracht. Die was van een belichter van Karin Bloemen. En ik weet nog dat ik daar op die boot kwam, dat ik meteen iets had van, oh, dit is helemaal geweldig. En dat heb ik kennelijk duidelijk gemaakt, want ja, zo gaat het leven soms. 2 maanden later belde die Daaf van, ik wil die boot verkopen. 150.000 gulden, Martien. 150.000 gulden.
Vreemd.
Maar dat was voor mij toen heel veel geld.
Ja.
Maar ik moest en zou.
Ja.
Ik wist gewoon, dit is mijn plek. Ja, dus ja, op een bepaalde manier is dat wel impulsief, denk ik. Dat je denkt van, ja, ik wist helemaal niet wat het zou zijn om op een woonboot te wonen. Maar dat voelde zo, zo goed. En toen heb ik via een voorschot op de erfenis enzovoorts. En, heel moeilijk om een boot gefinancierd te krijgen. Ik weet niet of dat nog steeds zo'n ellende is.
Ja, dat is nog steeds een drama.
Volgens mij alleen de ABN. Nee, alleen AMRO deed het volgens mij. Maar dan nog alleen de vestiging in Batuverdorp. In Amsterdam deden ze het niet. Enorme ellende. Maar goed, dat zijn wel beslissingen. Wat voor mij natuurlijk bovenaan het lijstje staat, is dat ik pas veel ouder aan kinderen ben begonnen. David kwam toen ik 40 was.
Op maar dat was ook een, dat weet ik dan weer, dat was ook een keus na eindeloos, hoe zeg je dat? Dubben, zou ik maar zeggen.
Ja, nee, precies. Dat was wel echt heel erg een weegschaalkeuze, zal ik maar zeggen. En het grappige was dat mijn toenmalige partner, Ziggy, die heeft me eigenlijk voor het blok gezet. En een heleboel mensen begrepen dat niet. Van ja, maar als ze van je houdt, dan moet ze toch enzovoort. Maar zij zei van ja, maar voor mij is het krijgen van kinderen absoluut
basisvoorwaarde, ja, zeg maar.
I can't live without it. Dus ik geef een jaar om erover na te denken. En als je het dan nog niet weet. En ik heb dat wel begrepen. Ik vond het moeilijk, maar ik ben wel meteen aan het werk gegaan. Martien, een soort concluderende vraag. Stel, je zou het allemaal over mogen doen. Zijn er dan dingen waarvan je denkt, ja, maar dat zou het toch anders doen?
Ja. Dat hoef ik al niet zo lang over na te denken. Ik heb dat al eens gezegd, geloof ik. Wij zijn heel rijk geweest en ik had in de tijd een tweede huisje moeten kopen. In Frankrijk of wat mij betreft in Drenthe. Dat mis ik heel erg, dat ik dat niet gedaan heb.
En weet je ook nog waarom je het toen niet gedaan hebt?
Hoogmoed, omdat je denkt dat dat wel altijd zo blijft.
Oh ja, dat kan altijd
dat
nog.
Ja.
Oké, nou, ik heb deze vraag ook aan mezelf gesteld. En ik geloof echt dat ik het weer precies zo zou doen. Met alle problemen die er natuurlijk ook waren. Op het moment dat Ziggy en ik net uit elkaar waren. En ik had die jongens onder mijn hoede. En ondertussen speelde ik 5 keer per week. Het was echt achteraf denken hoe dat in godsnaam voor elkaar heb gekregen. Maar ja, klinkt nu bijna alsof je morgen doodgaat. Maar als ik terugkijk op mijn leven, ja, dan denk ik eigenlijk van, het is toch wel hartstikke leuk.
Nee, vind ik ook. Ik vind het een prachtig leven heb gehad.
Ja.
Dat heeft zo'n vakantiehuis. Maar dat is echt iets waar ik, als je er zit, heb je ergens spijt van.
Ja, dat begrijp
ik. We hadden het goddomme niet eens gemerkt als ik het had gekocht.
Nee, dat snap ik, ja. Met de kennis van nu.
De quote van Quote.
Hallo allemaal. Over hoe ik het in mijn leven heb gedaan en of ik ergens spijt van heb, kan ik heel kort zijn. Dat is maar van één ding. En dat is wat ik anders had willen doen, is dat ik niet op mijn 19e verliefd was geworden op een beeldschone, interessante, lange man. Hij was psychiater, een enorme ijdeltuit, geen enkel empathiegevoel. Daar ben ik na 4 jaar huwelijk, dus op mijn 24ste, had ik al gezegd dat ik op mijn 19e verliefd werd. Ja, nou, op mijn net 20ste met hem getrouwd en op mijn 24ste gescheiden. Maar dat heeft me wel toch, ik denk een jaar of 20 geduurd voordat ik daar alle effecten van het me minderwaardig voelen van ben kwijtgeraakt. Gelukkig is dat nu allemaal afgelopen. Nou, dat is echt het enige waar ik spijt van heb. Wat ik anders had willen doen, maar ja, ik was 19 en ik kon echt niet nadenken. En verder, ik zit in Midden-Frankrijk. We zitten in een onwaarschijnlijke hittegolf. Een paar dagen van 43 graden zitten we in. En daar ga ik mee om. Ja, ik heb in iedere kamer een ventilator staan. Maar ja, in principe maalt die alleen warme lucht rond. Dus daar heb je niet zoveel aan. Maar om 2 uur 's nacht sta ik op en dan doe ik de ramen open. En die ventilatoren aan, dat het een beetje rondwaait. Maar ja, 's nachts is het ook 26 graden. Maar ja, is altijd beter dan 43. Dus dan om 9 uur gaan alle luiken weer dicht. Overal donker, overal de ventilatoren aan. En ga ik gewoon onder een van die ventilatoren liggen en zo min mogelijk doen. Lezen. Veel drinken. Nou, dat is het eigenlijk. En ik hoop, ze zeggen dat het nog een dag of 4 duurt, dit. Dag en nacht dus. En dat dit in Frankrijk pas de 2e hittegolf van dit jaar is. De eerste was al in mei. Dit is dus de 2e. En dan komt er dus nog een 3e en een 4e aan. Ik hoop, ja, ik weet niet wat ik hoop, want dit is gewoon niet te doen. Als dit nog erger wordt, ja, dan verbranden we allemaal. Nou, veel plezier, jongens, en de groeten.
Martijn's Muzieknotes.
Martijn, voor de muzieknoot van vandaag heb ik weer 2 bijzondere instrumenten die ik in de etalage wil zetten. Hebben we ooit eerder gedaan. Aflevering 37 heb ik even nagezocht. Ging over de mellotron, weet je wel, dat instrument met al die banden erin.
Zeker.
Vandaag 2 instrumenten die een paar overeenkomsten hebben. Ze zijn ongeveer tegelijkertijd uitgevonden. Ik vertel zo dadelijk wanneer. De werking en het geluid is vergelijkbaar en bijzonder. Ze zijn beide liefdevol geadopteerd door muzikanten van nu, popmuzici van nu. Het gaat over 2 van de eerste elektronische instrumenten. Er zijn er nog eerdere, maar dit zijn de 2 meest bekende. Mm-hmm. De theremin en de onde martenot. Ik begin even met de theremin. Nou, om eerst maar eens te kijken waar we eigenlijk over praten. Dit is het geluid van een theremin. Nou, wat valt je als eerste op?
Wat me als eerste opvalt is het geluid onderin, als je het niet erg vindt. Het is de eerste maandag van de maand om 12 uur. Dat heeft ook
precies.
Onderin.
Ja.
Ja, en een soort dat, gebroken stem ineens.
Ja, ik denk dat dat komt door de glissandi. Dus ja. Je hebt de tonen die helemaal geleidelijk in elkaar overvloeien, zal ik maar zeggen. Verder heeft een beetje iets van een menselijke stem, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat in combinatie krijgt een heel eerie gevoel, spookachtig. Het werd dan ook heel veel gebruikt in science fiction films en horrorfilms. Mooi voorbeeld hier uit 1950, de film It Came From Outer Space. Als je goed luistert, hoor je daar een term in. Nou, je hoeft niet eens zo goed te luisteren.
Nee. Efteling geluid ook.
Ja, zeker. Nou, het is het instrument is genoemd naar zijn uitvinder, de Rus Leon Theremin uit 1919. Het bijzondere van het instrument is, het bestaat uit een kastje met twee antennes.
Ja.
En tussen die antennes bevindt zich een elektromagnetisch krachtveld.
Oh,
nou, ik heb geen natuurkunde gedaan, jij ook niet, dus je moet me niet te veel over de details.
Ik wil net wat vragen gaan stellen.
Maar wat er in ieder geval gebeurt is, je gebruikt je handen die je in de lucht beweegt, waardoor dat elektromagnetische krachtveld verandert en dan gaat het tonen maken. Dat betekent dus dat dit het enige instrument is, echt het enige instrument dat je niet aanraakt tijdens het bespelen. Dus wat je doet, dat ziet er geweldig uit, is alleen maar je handen. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat je ook geen referentie hebt. Je hebt geen toetsen waarvan je weet, hier zit
geen centrale C.
Precies, je hebt geen frets, niks. Nee. Dat maakt het een ongelooflijk moeilijk instrument om zuiver te bespelen. Want met je rechterhand bepaal je de toonhoogte ten opzichte van de antenne. Maar een verschil van een millimeter kan zo een terts of een kwint hoger of lager zijn.
Oh.
Veel mensen kennen het geluid uit Good Vibrations van de Beach Boys. Hè? Brian Wilson, altijd in voor bijzondere instrumentaties, die wilde per se de theremin hebben in dat nummer. Maar zelfs een geoefend thereminbespeler, zo moeilijk is het, komt niet veel verder dan dit. Razend moeilijk om dat zuiver te krijgen. Dus dat was natuurlijk niet de bedoeling. En het leuke is, Brian Wilson liet vervolgens een trombonist. Mind you, een trombonist. Ja. Want die kennen het verschijnsel van die glissandi natuurlijk. Die liet een eenvoudiger theremin ontwerpen. De Springer heet dat, geloof ik. Maar als je op YouTube kijkt, dan zie je bij de Beach Boys versie van Good Vibrations, zie je Mike Love met een heel klein toetsinstrumentje waar hij overheen speelt. Maar dit raakt hij dus aan. Dat is afgeleid van de theremin, maar het is eigenlijk geen theremin. Om het wat makkelijker te maken. In de serieuze muziek is het eigenlijk nooit een succes geworden. Ook omdat het zo razend moeilijk is. Maar het leuke is, in de popmuziek wel. Tot op de dag van vandaag maakt Korg een elektrische theremin voor rond de €400. Waarbij je inderdaad nog steeds je handen gebruikt. Wij hebben er op het ACL 1 gehad voor een toneelproductie. Hebben we uiteindelijk niet gebruikt.
Maar is dat voor geluidseffecten dan?
Nou ja, je zou er dus ook, als je het heel goed kunt, een melodietje op kunnen spelen.
Ja.
En die moderne Korg heeft wel een aantal aanpassingen waardoor het iets simpel is. Maar wij kwamen inderdaad niet veel verder dan een soort spookeffecten, Efteling-effecten.
Ja.
Dus dat kan natuurlijk altijd. Maar het kan ook anders, want de door mij zeer bewonderde en geliefde Velofsky, die zweert bij de oude, moeilijk te bespelen theremin. Dus dat hoort ook erg bij haar. Hè? Ze was ook al een groot virtuoos op de zingende zaag, weet je wel. En dat is natuurlijk best wel vergelijkbaar. En je hoort hier haar nu in Podium Klassiek, heet het geloof ik, hè? Dat programma.
Podium Klassiek,
waarbij Cor Bakker haar begeleidt. Zij speelt hier theremin. En ze speelt een prachtig stukje filmmuziek uit de film Cinema Paradiso. Sowieso een prachtige film uit 1988. Het liefdesthema. Het leuke is, de muziek daarvan is van Andrea Morricone. De zoon van Enrico Morricone. Velofsky, het liefdesthema uit Cinema Paradiso op theremin. prachtig. Hè? En nu weet je ook een beetje hoe razend moeilijk dat is. Eigenlijk zou het leuk zijn om dat filmpje even te bekijken. Want het is niet bepaald flatteus. Maar je ziet aan Federer concentratie op haar gezicht. Wat ongelooflijk secuur ze dat moet spelen. Omdat ik vind dat het schitterend doet. Maar goed, die theremin is eigenlijk is een beetje een instrument voor de freaks geworden. Een vergelijkbaar instrument dat wel opgang maakte binnen de klassieke muziek, waarop zelfs werd lesgegeven op Parijse conservatorium, was de onde martenot. Onde staat voor golven, geluidsgolven. En in 1928 werd dat instrument uitgevonden door de cellist Maurice Martenot, vandaar Martenot. En hij baseerde het instrument wat vergelijkbaar is, maar het elektrisch-magnetische krachtveld kun je goed horen bij oude radio's. Wanneer het station niet helemaal goed wordt afgestemd. Weet je wel, we hadden nog zo'n oude, jullie waarschijnlijk ook, met zo'n draaiknop, zo'n bakkalieten apparaat. Dan ontstaat er een soort storing, een soort tonen, die de Mexicaanse hond worden genoemd overigens.
Ja, klopt.
Dat komt omdat het instrument dan tegelijkertijd zender en ontvanger wordt. En dan ontstaan er een soort tonen. Nou, dit is het effect wat ik bedoel. Let op die tonen. En die Martenot die dacht, daar kan ik iets mee. En die ontwikkelde de onde martenot. Het grote verschil met de theremin is dat de onde martenot wel een toetsenbord heeft. Toch hoor je diezelfde glissandi. En die bereikt de bespeler doordat hij een ring aan zijn vinger heeft. En door zijn hand te bewegen krijg je die glissandi. Het instrument, ik zei het al, werd heel serieus genomen. Vooral door Franse componisten die ook veel voor de onde martenot geschreven hebben. Olivier Messiaen bijvoorbeeld, maar er zijn er veel meer. Ik laat je een prachtig stuk horen, althans ik vind het schitterend. Een deel daaruit, dat is van Olivier Messiaen voor onde martenot en piano. En het heet In Edi. Krijgt het.
Ja.
En het is natuurlijk duidelijk dat het geluid van de ondermarkt nooit de theremin niet zo ver uit elkaar liggen. Maar er is nog een parallel, en dat vind ik het leuke, wat de vee had met de theremin. Dat heeft Johnny Greenwood, de wereldberoemde gitarist van Radiohead, met de ondermartenot. Die is helemaal dol op de ondermartenot. En ik laat je als laatste een fragment horen van Pyramid Song van Radiohead. Dat voeren ze ook live uit. Een obscuur instrument uit 1928 speelt nog steeds een rol in de huidige popmuziek en kleurt ook heel mooi bij de prachtige melancholieke stem van Tom York, de zanger. Maar het wordt bespeeld door Johnny Greenwood, Pyramid Song, Radiohead. Bijzonder, toch?
Ja. Minder toegankelijk dan Messiaen.
Ja, maar je moet het ook vaker horen, denk ik.
Ja. Het ballet tussen stem en de onder Martino is wel heel mooi.
Ja, toch?
Ja, absoluut.
Zeker, prachtig. Goed, nou, dit was de muzieknoot voor vandaag. Dit te late einde is het nummer waar we vandaag voor kozen, van Maarten van Roosendaal.
Ja.
Wat moeten we erover vertellen, Martin?
Nou, we hebben het gekozen omdat het zo'n ontzettend mooi nummer is.
Ja.
En eigenlijk hadden we toen geen bijgedachten er verder over. De tekst is prachtig. De begeleiding van Maarten van Roosendaal, althans sinds met zijn compositie, is, vind ik prachtig.
Ja.
Daarom hebben we het gekozen. Vervolgens kwamen we erachter dat dat nummer wel heel dicht bij onze belevingswereld, ervaringswereld speelt. We treden op in verzorgingstehuizen voor dementerende ouderen over het algemeen.
Mag ik niet zeggen.
Nee, mag je niet zeggen, maar dat blijft toch heel lastig.
Mensen dementie hebben, ja.
Ja, lijden aan dementie. En hebben ze terecht. En wat mij opvalt is dat doordat je veel verschillende mensen met dementie tegenkomt, het voor ons steeds moeilijker wordt om op voorhand te zeggen, als ik dementie krijg, dan wil ik dat ik
nooit meer meemaak.
Nee, of ik wil euthanasie, of ik wil het juist niet.
Helemaal met je
wij eens. Zijn het helemaal kwijt. We komen er mensen tegen die
heel
92 zijn en ongelooflijk gelukkig zijn.
Heel vitaal, heel gelukkig.
En dus van de week hebben we nog iemand gezien, een mevrouw die tegen Marianne was er toevallig bij. En die zei tegen Marianne, ja nee, maar ik zit hier tussen allemaal gek. Hè. Ik ben niet de mens. En het was ook een heel goed gesprek mee te voeren. Ja. Nee, ik ben niet. En op een gegeven moment zei ze, ja, ik heb 3 kinderen. Ja, ja. Ja, is er 1 overleden. Ik weet even niet, was het nou de oudste? Of het zal de oudste zoon zijn geweest, want die had geen kinderen.
Ja, ja, ja.
Dus dan merk je dat er toch ergens iets niet goed gegaan is. Maar heel gelukkig, heel blij met ons optreden. Ja. Heel gelukkig in zo'n tehuis.
En dat hoor je eigenlijk nooit.
Nee.
De algemene consensus is toch dat die verpleeghuizen, dat allemaal wacht op de dood is. Ja. En nee, wat dat betreft ben ik helemaal met je eens.
Het is niet makkelijker geworden.
Nee. Nou gaat deze tekst van Maarten niet eens zozeer over verpleeghuis, maar wel over de mantelzorger. Hè?
Dit gaat over de man die zijn vrouw verzorgt.
Verzorgt. Maar aan de hand daarvan dachten wij aan het verpleeghuis ook.
Ja.
Zullen we gaan doen?
Ja. In dit te late einde, hij zet haar bij het raam. Dan neuriet hij een liedje, of dan fluistert hij haar naam. In dit te late einde, in dit onvoltooid gemis, ze is gelukkig niet meer bang voor hem. Maar ze weet ook niet wie hij is. In dit te late einde, hij veegt het brood van haar gezicht. Hij geeft de planten water. Hij doet de gordijnen dicht. In dit te late einde, helpt hij haar op toilet. Hij kust haar op haar voorhoofd en dan tilt hij haar in bed. In dit te late einde, soms leest hij dan gewoon een krant. Soms vertelt hij weer over vroeger, streelt haar eindeloos de hand. In dit te late einde, zo uitgeleefd, zo klein. Zondag gaat hij vissen, als de kinderen er zijn. In dit te late einde,
haar medicijnen en haar bril. Soms doet zij haar ogen open, alsof zij het zeggen wil. Dit te laten eindigen.